Er wordt een korte levensbeschrijving of stukje levensbericht van Joseph Hart voorgelezen. Het is gepubliceerd in het boekje Kort verhaal van de genade Gods, verheerlijkt aan Mr. J. Hart in des schrijvers zaligmakende roeping, zijn diepe verval, vrije rechtvaardigmaking en de daarop gevolgd genadeleven. Dit is uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden en in 1978 uitgegeven door uitgeverij Kool. Er staat een voorwoord in, een bericht aan de lezer. Dat is geschreven door Johannes van Hemert, huisonderwijzer in Akrum. Onuitsprekelijk groot is het voorrecht dat de kerke Gods begunstigd is geworden met het waarachtig woord van God, de dierbare Bijbel. Groot ook is het voorrecht van de kerk dat de Heere haar begunstigd heeft met een grote menigte herders en leraars die heilgeheimen en verborgenheden van Gods woord voor haar geopenbaard en verklaard hebben. Vele van deze dienstknechten Gods hebben niet alleen de aan hen toevertrouwde kudde bij hun leven gewijd met wetenschap en verstand, maar ze spreken ook nog nadat zij gestorven zijn. Hun grote zender had hun een ruime mate van zijn geest meegedeeld, waardoor zij in staat gesteld werden om het woord Gods recht te snijden en onderscheidene geschriften in de vorm van preken als anderszins samen te stellen en aan tijdgenoten en nakomelingen over te leveren. De voorraad van deze geschriften, welke vooral sedert de Reformatie in de 16e eeuw in het licht verschenen zijn, is ongemeen groot. Inzonderheid hebben veel Engelse, Schotse en Nederlandse godgeleerden de kerken Gods zeer aan zich verplicht wegens hun doorwrochte werken. Een van deze laatste van de godsmannen was J.C. Philpot, wiens geschriften bij het volk des Heren ook in ons land in bijzondere achting en van ongemene invloed zijn. Philpot was er door de Heren zelf bij bepaald dat zijn geschriften ook na zijn verscheiden nog van een bijzonder gebruik zouden zijn, inzonderheid bij hen die niet langer gemeenschap konden hebben met de georganiseerde kerken, sedert deze opgehouden hebben de grond- en steunpilaren der waarheid in de landen te zijn. Hoe menigmaal hebben de lezers van deze predicaties van Philpot de vraag gedaan: wie zou toch die Joseph Hart zijn, wiens woorden door Philpot zo veelvuldig aangehaald worden? En omtrent wien hij zulke uitnemende verklaringen aflegt. Welnu, de volgende bladen geven op deze vraag het antwoord. De vertaler van deze bladen ontving het bundeltje Geestelijke Gezangen van Joseph Hart van een van zijn vrienden in Engeland. Dus dat is het hymnboekje van Joseph Hart. Om deze gezangen naar eisch te vertalen, zou men niet slechts de Engelse taal volkomen machtig moeten zijn, maar tevens ook een dichtgeest moeten bezitten, welke aan die van Joseph Hart evenaren kon. De heer J. Kampen te Sneek, die de kerke Gods een grote dienst gedaan heeft door het drukken en uitgeven van de meeste geschriften van Philpot, wilde echter gaarne ter perse leggen een door Joseph Hart zelf geschreven stuk, bevattende zijn ervaringen op de weg, welke de Heere met hem gehouden heeft. En hij heeft dit stuk voorin die gezangenbundel van Joseph Hart geplaatst, als ook enige aantekeningen omtrent het leven van die godvruchtige zanger. Ruste des Heren zegen op hen, die dit boekje zullen lezen of horen. Johannes van Hemert, de huisonderwijzer te Akkrum. Einde van de inleiding. Nu is er een woord van Jozef Hart aan de lezer. Het stuk dus wat voorin de gezangenbundel staat. In de tweede druk van mijn geestelijke liederen, dus de geestelijke hymns, was het voorwoord om verschillende redenen weggelaten. En waarvan dit de voornaamste waren, het kwam mij voor dat het verhaal van mijn bevinding door de eerste druk voldoende bekend en verspreid was, en dat het daarom niet nodig was om het te herhalen. Daar het boekje door de toevoeging van een supplement of een vervolg ook meer voor de openbare samenkomsten bestemd werd, waren verhalen van welke aard dan ook daarin ook tamelijk overbodig. En ook vreesde ik dat er wellicht een slecht gebruik van gemaakt zou worden, daar er veel zaken in voorkomen die niet op de toestand van alle christenen passen. En daarom was het te vrezen dat enige dwaze mensen er wellicht de vrijheid uit mochten nemen om de genade Gods te veranderen in ontuchtigheid, en dat datgene wat bestemd was om die oneindige genade Gods omtrent zijn kinderen te schetsen, door de listigheid van de verzoeker tot een gelegenheid kon gemaakt worden om te vallen. Maar de ernstige en herhaalde aanvragen die men na deze voorrede deed, de sterke begeerte daarna die sommigen te kennen gaven, en vooral de vele berichten die ik ontving van ernstige christenen, voor wie het zeer gezegend was geweest en welke voor mij alzo vele roepstemmen van de voorzienigheid waren, welke ik niet graag wilde wederstaan, die deden mij ten laatste besluiten om het in de derde druk of oplage te herdrukken. Om diezelfde redenen oordeelde ik het nuttig om er een vervolg aan toe te voegen. Ik smeek de Almachtige God om het verder ten nutte te doen verstrekken voor zijn kinderen, door hen de rijkdommen van zijn vrije genade aan de slechtste der mensen te doen zien, met welk doel het ook geschreven was. En laten zij, die er aanleiding in menen te vinden, om God te verzoeken of om af te wijken, in de hoop van ook zo wonderdanig teruggeroepen te worden, in bedenking nemen dat het mogelijk is dat het berouw ter bekering dat aan mij geschonken werd, aan hun niet zal gegeven worden. Ik belast hen daarom in de naam van God zich te wachten voor zulk een duivels bedrog. Want zij, die zeggen, laat ons de zonde doen, opdat de genade te meerder worden, hun lieder verdoemenis is rechtvaardig. En de verdoemenis, welke de mensen zich op de hals halen, door een vermetel misbruik en een moedwillige verachting van het evangelie, is erger dan die van Sodom en Gomorra. Want onze God is een verterend vuur. Einde van de inleiding van Jozef Hart in de derde uitgave dan van zijn originele boek, de Hymns. Dan begint nu Jozef Harts bevinding. Daar ik het voorrecht had om uit gelovige ouders geboren te zijn, zo had ik van kindsbeen af de gezonde leerstellingen van het evangelie al ingezogen. Ook was ik van mijn jeugd af niet zonder indrukken des harten, conscientieovertuigingen en zielroerende gemoedsaandoeningen door de verborgen twistingen van Gods geest. Maar die indrukken waren niet diep, noch de invloeden blijvend, daar ze telkens vernield en uitgeblust werden door de ijdelheden en de ondeugden van mijn kindsheid en jeugdige leeftijd. Omtrent het 21ste jaar van mijn leven begon ik in grote angst te verkeren omtrent de toestand mijner ziel. De geest der dienstbaarheid bracht mij grootselijks in bekommering hoewel ik mijzelf in Gods gunst probeerde aan te bevelen door een verbetering in het leven, deugdzame voornemens, zedelijke oprechtheid en een stipte waarneming van godsdienstige ordinanties, zoals, naar ik geloof, onder wettische overtuigingen de meesten ook doen. Ik probeerde mijn vlees ten onder te brengen door te vasten en andere belachelijke handelingen van boetedoening en mortificatie. Telkens wanneer ik werd gevangen genomen door zijn lusten, hetwelk inderdaad dikwijls het geval was, probeerde ik bij God weer in gunst te geraken door droefheid over mijn mislukken, welke naar ik hoopte, wanneer die met tranen gepaard ging, in de hemel voor een gangbare munt zouden door kunnen gaan. En dan schatte ik mijzelf weer gezond en op een gelijke voet te staan met mijn bestrijders, tot de naaste val toe, welke gewoonlijk spoedig volgde. En in deze ongemakkelijke en rusteloze kring van zondigen en berouw hebben, werken en vrezen, ging ik omtrent 7 jaren voort. En toen overkwam mij een groot huiselijk hartzeer, waaronder ik echter middelmatig leed, doch monsterachtig zondigde. En ik begon hoe langer hoe dieper in te zinken in de overtuiging van de boosheid van mijn natuur, de bedrieglijkheid en de hardheid mijns harten, de goddeloosheid mijns levens, de oppervlakkigheid van mijn christendom en de verblinding van mijn vroomheid. Ik zag dat ik in een gevaarlijk staat was en dat ik een betere godsdienst hebben moest dan ik tot hiertoe aangehangen had, voor ik mijzelf met enig recht een christen kon noemen. Hoezeer verlangde ik nu om de verdiensten van Christus aan mijn ziel toegepast te voelen door de Heilige Geest. Hoe dikwijls deed ik mijn uiterste best om God mijn God te noemen. Maar helaas, ik kon dit evenmin doen als ik een dode kon opwekken. Ik bevond thans door smartelijke ervaring dat het geloof niet in mijn macht was. En nu werd het bij mij de vraag niet of ik een christen wilde zijn, maar of ik een christen mocht zijn. Niet of ik berouw hebben en geloven zou, maar of God mij waar berouw en een levend geloof geven wilde. Na enige weken in deze donkere en verschrikkelijke toestand doorgebracht te hebben, behaagde het de Heere mij een weinig te vertroosten, door mij in staat te stellen dat ik mij enigermate de verdiensten van de zaligmaker kon toe-eigenen voor mijn ziel. En deze vertroosting nam enige tijd toe. En bij het lezen van de Heilige Schrift werd mijn verstand wonderlijk verlicht, waardoor ik Christus kon zien in veel passages waarin ik hem eerder weinig dacht te vinden. Ik werd daardoor aangemoedigd om te hopen dat ik deel had aan zijn verdiensten en aan de weldaden welke hij voor zijn volk verworven heeft. Echter was mijn voortgang in deze gezegende staat slechts van korte duur. Want onstuimig vooruitsnellende in begrippen die boven mijn bevinding gingen, haastte ik mij om mijzelf tot een christen te vormen door blote uitwendige leerstellingen. Ik nam de gedachten van andere mensen aan, voor ik die zelf beproefd had, en ik begon mij voor een groot licht in de godsdienst uit te geven, met geringschatting dat het inwendige genadewerk door de Heilige Geest in mijn ziel begonnen was. En deze vrijheid, die mij niet door Christus was geschonken, maar die ik mijzelf aangematigd had, ontaarde spoedig in bandeloosheid, waarin ik met grote schreden toenam en die tot een ontzettende hoogte opklom, zowel in beginselen als in praktijk. In één woord, ik bewandelde zulke gevaarlijke paden, beide van vleeselijke en geestelijke goddeloosheid, dat ik zelf besliste ongelovigen voorbijstreefde. Ja, zelfs ongodsdienstigen en profanen tot een aanstoot was. Wegens mijn verschrikkelijke godslasteringen en monsterachtige boosheden. Hardheid des harten hield ik voor een goed vertrouwen. Zorgeloosheid ging voor verzekering door. En ledige begrippen golden voor groot licht. Een toegeschroeide conscientie hield ik voor een geloofsverzekering. Een onbezonnen vermetelheid voor een christelijke moed. Mijn daden waren in een grote mate in overeenstemming met mijn begrippen, want ik beeldde mij in dat ik door Christus vrijheid verkregen had om te zondigen. En daarom besloot ik ook daarvan gebruik te maken, wanende hoe meer ik zonder wroeging zondigde, hoe grotere held ik in het geloof was. Een tedere conscientie hield ik maar voor zwakheid. En het gebed, dat liet ik over voor nonnen en schijnheiligen. Een verbroken en een verslagen hart was veel te gering en te wettisch voor mij om dit in te willigen, laat staan om dit te begeren. En, om in geen verdere bijzonderheden te treden, zo zal ik er alleen nog dit van zeggen, dat ik alle onreinheid gieriglijk bedreef. Dit was maar al te waar, ofschoon het verschrikkelijk is om te horen. En in deze afschuwelijke staat bleef ik ongeveer 9 of 10 jaar volharden, als een losgelaten afvallige, als een vermetel ongodist en als een hardnekkige oproerling. Daarbij niet alleen liederlijk levend voor mijzelf, maar ook anderen besmettende met het vergif van mijn misleiding. Ik gaf veel stukken in het licht over verschillende onderwerpen, voornamelijk vertalingen van oude heidense schrijvers. Ik plaatste daarin voorwoorden en ik voegde er aantekeningen aan toe van een verderfelijke strekking. En ik willigde een vrijheid van denken in die voor een christen uiterst ongepast was. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, en wiens genade, evenals hij zelf, almachtig is, die gaf mij niet ganselijk over aan verharding en onboetvaardigheid. Van tijd tot tijd gevoelde ik vertedering des harten en inwendige gewetensangst. Ik had in de grond een geheime hoop, welke dikwijls boven mijn schandelijke verdorvenheden oprees, dat ik niet altijd verlaten blijven en zo als een verworpeling naar de eeuwige verdoemenis lopen zou. En omtrent 7 of 8 jaar geleden begon ik zachtjes aan een weinig te reformeren en een meer matige en een ordelijke levenswijze aan te nemen. En terwijl ik de vorm van de gezonde woorden aannam, en de leerstukken van de vrije genade en de rechtvaardigmaking door het geloof, alsmede andere rechtzinnige waarheden vasthield, zo was ik nu tamelijk zeker van de goedheid van mijn staat. Te meer, daar ik er nu ook de andere vereisten kon bijvoegen, namelijk die van een goed gedrag. Zeker, dacht ik, kan ik thans niets anders dan in de rechte weg zijn en van Gods gunst, daar ik nu verbeterd ben en niet alleen gezonde beginselen heb, maar ook matig en eerlijk in de praktijk ben, niet tegenstaande ik voorheen zo ongebonden en profaan was. Gedurende verschillende jaren ging ik voort in deze gemakkelijke, kalme, effen en zorgeloze vorm met een lauwe en een smakeloze soort van godsdienst. Echter was ik niet zonder enige geheime invloeden van de liefde Gods en bezoeken van zijn genade en nu en dan warme aanspraken tot hem in het eenzame gebed. Maar helaas, in al deze tijd was mijn hart gezond. De fonteinen van de afgronden mijner zondige natuur waren nog niet opengebroken. Evenwel was ik inwendig overtuigd dat het geschreven woord van God tegen mij getuigde, voornamelijk die gedeelte daarvan, welke de kinderen van God voorstellen als bedroefden, treurenden en gebrokenen van hart, van welke kenmerken ik vervreemd was. En ook was het bloed van Christus niet krachtdadig aan mijn ziel toegepast. Wel zag ik op zijn dood als op het grote offer voor de zonde. Wel dacht ik over hem altijd met hoogachting en eerbied. Doch de onschatbare waardij van zijn bloed en zijn gerechtigheid zag ik niet klaar genoeg om mijzelf verwerpelijk en alle andere dingen schade en drek te achten. Integendeel, wanneer ik de schrift probeerde te lezen, hetgeen ik nu geregeld deed, zowel in het Engels als in de oorspronkelijke taal, en hoewel mijn geest daarbij dikwijls aangedaan en mijn verstand verlicht was door veel stukken die over de zaligmaker handelden, zo was ik er evenwel nog zo ver vandaan om het te zien of mij toe te eigenen dat er zulk een noodzakelijkheid in zijn dood was, en dat deze van zulk een oneindige waardij kon zijn als daarin wordt voorgesteld, dat ik dikwijls tot het besluit gekomen ben, o schrikkelijke diepte van des mensenval, o hopeloze goddeloosheid van des mensenhart, dat ik dat niet zou willen geloven. Ja, ik ben dikwijls verzocht geweest om tot God zelf te zeggen, dat hij mij daarvan niet kon overreden, zonder mijn verstand te benevelen en mijn oordeel te krenken door daadwerkelijke dwang en verwoestende kracht. Omtrent ongeveer 3 of 4 jaar geleden raakte ik in een grote moedeloosheid des geestes, ter zake dat mij nimmer grote openbaringen en wonderdadige ontdekkingen gedaan waren. Nu was ik zeer zwaarmoedig, ik schuwde elk gezelschap. Bedrukt wandelde ik alleen, of ik zat in het eenzame van een droevige en duistere toestand te bewenen. Geen vriend ter wereld had ik, aan wien ik de last van mijn ziel kon meedelen, hetwelk zo hevig werd, dat ik nu en dan zelfs aarzelde om het nodigste voedsel te gebruiken. Maar, nadat ik menig kommervol en treurig uur in angst en droefheid had doorgebracht, niet zonder sterk en menigvuldig roepen en schreien tocht God, hem smekend, dat hij zichzelf aan mij op een klaardere wijze mocht openbaren, was het te midden van een mijner gebeden eveneens als of hij mij afvroeg of ik liever de zichtbare openbaringen verkoos, waaromtrent ik enige verwarde denkbeelden gevormd had, dan tevreden te zijn met mij te verlaten op die nederige en verachte verborgenheid van een gekruiste man. Ik werd in staat gesteld om het laatste te kiezen. Ook gevoelde ik een grote troost in het wachtend verbeiden van hetgeen mijn keus in het toekomende zou uitwerken. Maar zwaarmoedigheid en neerslachtigheid van geest overstelpte mij nog gedurig. Toch probeerde ik daarvan weer opgebeurd te worden, doordien ik mijn ziel mocht uitstorten voor Christus en hem met roepen, kermen en tranen smeken zich aan mij zelf te openbaren. Tegelijkertijd bad ik dat dit zonder smart geschieden mocht, want ik was zulk een lafaard dat ik gemak verkoos boven ieder andere beschouwing. En dikwijls werd dit beantwoord door zulke gedeelten uit de schrift, zoals deze: ziet, ik kom haastig en mijn loon is met mij. Houd wat ge hebt, totdat ik kom. En bij de laatste woorden sloot ik mijn handen dicht en ik riep uit, dat ik liever van iedere druppel bloed wilde scheiden, dan de hoop opgeven die ik reeds op een gekruiste zaligmaker bezat. Op de eerste woorden probeerde ik na overweging van de woorden, mijn loon is met mij, te antwoorden, kom, Heer Jezus, kom haastig. want hoewel ik een smartelijk bezoek wachtende was, toch wacht en verlangde ik naar zijn komst, gelovende dat Christus sterkte en kracht zou meebrengen. In de week voor Pasen van het jaar 1757 ontving ik zulk een verbazend gezicht van de doodsstrijd van Christus in de hof, dat ik niet zou weten hoe dit te beschrijven. Ik verloor mijzelf in bewondering en aanbidding. Ik geloof dat de indruk die dat mij maakte te diep was om ooit weer uitgewist te worden. En ik zal hiervan niet meer zeggen. Alleen zal ik opmerken dat, niet tegenstaande alles wat omtrent het lijden van Jezus geopenbaard is, er echter niemand is die daarvan inderdaad iets kennen kan dan alleen door de Heilige Geest. En ik geloof ook dat hij die er het meeste van weet en nog maar zeer weinig van kent. En hierop ik het eerste gedeelte van de lofzang 1, dus hymn 1, op het lijden geschreven of gemaakt, ofschoon ik deze lofzang later veranderd en vermeerderd heb. Dikwijls probeerde ik terneergeslagen te worden door deze woorden en werp de ontrouwe dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar wening zal zijn en knessing de tanden. Matthäus 25, vers 30. Nu en dan deed mij dit bijna in de uiterste wanhoop zinken, doch somtijds ontving ik dan weer enige vertroosting. En eindelijk werd ik verschrikkelijk aangegrepen door de wanhoop, waardoor mijn hoop flauwer werd. En hierdoor werden de verschrikkingen sterker, terwijl deze nog vermeerderd werden door een getrouwe brief, welke ik ontving van een vriend, die voorheen lange tijd mijn metgezel in de goddeloosheid was geweest, doch thans bekeerd was geworden. De overtuigingen, daar ik nu onder gebukt ging, verschilden veel van die wettische overtuigingen welke ik vroeger had gehad. Ze waren veel slimmer, ja, te verschrikkelijk om uit te drukken. Ik bezag mijzelf thans als een zondaar tegen het evangelie, als een die het bloed van Jezus met voeten getreden had en voor wie nu geen slachtoffer voor de zonde meer overbleef. Ik zal hierover niet uitweiden, verkiezende liever te verkleinen dan te overdrijven, wijl ik nog op het lijden van mezelf, nog op dat van een ander schepsel enig gewicht leg, behalve op dat van de mens Christus Jezus. Maar zeker wat ik gevoelde was zeer verschrikkelijk, want zo diep ging mijn wanhoop dat er als het ware een wens in me oprees, dat ik slechts verdoemd zou mogen worden met die verdoemenis, die over alle overtreders van Gods wet komen zal. Ik dacht niets anders dan dat het de heetste plaats in de hel zijn, mijn deel zou moeten zijn. Alle evangelische beloften waren eerder mijn grootste pijnigers, dan dat zij mij konden troosten, omdat zij mijn oordeel slecht zouden verzwaren. De nood en de angst van mijn ziel ging gepaard met grote zwakheid van mijn lichaam. Eens op een morgen wakker geworden voelde ik een ondraaglijke pijn, alsof kolen vuurs mijn nieren verbrandden. Te midden van deze folterende pijn, welke ongeveer een uur duurde, was een der eerste dingen waarover ik nadacht, de doorstoken zijde van Jezus en welke lichaam, zowel als zielensmarten, hij geleden heeft. Kort na deze vurige aanval werd ik op een zekere avond aangegrepen door een koude rilling. Ik stelde vast dat dit de ijzige adem des doods was en dat daarop nu de eeuwige verdoemenis volgen zou. En in deze toestand ging ik naar bed, maar ik durfde mijn ogen niet toe te sluiten, ofschoon de natuur met slaap bevangen was, uit vrees dat ik in de hel zou ontwaken. Terwijl deze verschrikkelijke tentatieën aanhielden, was ik gewoon om dikwijls de plaatsen van openbare eredienst te bezoeken, voornamelijk de tabernakel van Moorfields en de kapel in Tottenham Court. Werkelijk ontving ik al daar enige troost, en hoewel deze niet groot was, evenwel werd die toen hoog gewaardeerd, omdat die zo grotelijks benodigd werd. Over het algemeen, evenwel, diende alles slechts om mij te veroordelen, om mij mijn afval te doen betreuren, terwijl ik die kinderen Gods benijde, die sedert hun eerste bekering in een eerlijke wandel vol hart hadden. Ook had ik geen behoefte aan iemand die mij met de begrippen van de godsdienst bekend zou maken, daar ik met de leerstelsels genoeg bekend was. Doch door smartelijke ervaring leerde ik dat dorre leerstellingen, hoe rechtzinnig ze ook mogen zijn, geen ziel zullen ondersteunen in de dag der beproeving. In deze droevige toestand liep ik erover te mijmeren, en het is mij nog bijna een wonder hoe het mogelijk was dat ik onder alles in de grond nog een kleine hoop had, welke nu en dan opflikkerde, maar spoedig weer verduisterd werd door wolken van verschrikking. Dit duurde tot Witte Zondag, dat was Pinksteren 1757, toen ik op de inval kwam om 's middags naar de Moravische kapel in Fetter Lane te gaan, waar ik vroeger ook dikwijls geweest was. De leraar predikte over deze woorden uit Openbaring 3, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Hoewel de tekstwoorden en het meeste wat hiervan gezegd werd, zeer tegen mij schenen te getuigen, zo luisterde ik evenwel met zeer veel oplettendheid en maakte het gehoorde een diepe indruk op mij. Toen de reden geëindigd was, meende ik mij nog naar Tottenham Court kapel te haasten, doch op dit ogenblik van gedachten veranderende keerde ik naar huis terug, en nauwelijks was ik thuis gekomen of ik voelde dat ik wegsmolt in een zonderlinge verbrokenheid wegens de liefdesuitlating in mijn gemoed. En dit veroorzaakte dat ik mij op mijn knieën voor God neerwierp, terwijl al mijn verschrikkingen thans onmiddellijk verdwenen, vloeide er in mijn hart zulk een vertroosting, als met geen woorden is uit te drukken. De Heere daalde met zijn geest der liefde in mijn ziel af, niet als een hersenschim, maar met zulke goddelijke kracht en mogendheid dat ik als bezweek in gelukzalige verwondering. Ik riep uit, wat, Heere, mij? Terwijl zijn geest in mij antwoordde, ja, u. Op mijn tegenwerping, dat ik zo onuitsprekelijk slecht en goddeloos was geweest, was het antwoord, ik vergeef u ten volle, en dat vrijwillig. Uw eigen goedheid kan u niet behouden. Dan staat er een voetnoot. Ik was toen juist begonnen om mij volkomen te verbeteren in het geval ik gespaard mocht worden. Dus uw eigen goedheid kan u niet behouden en uw goddeloosheid zal u niet verdoemen. Ik werk in u het willen en het volbrengen en ik zal u veilig door alles heen brengen. De verandering welke ik daarop in mijn ziel gevoelde was even ongedacht en gewis als die van iemand wien plotseling een last waaronder hij waggelde en bijna zinkende was van zijn schouders wordt weggenomen. Tranen vloeiden in stromen uit mijn ogen gedurende een geruime tijd. Ik was zo in vreugde en dankbaarheid verslonden dat ik nauwelijks wist waar ik was. Ik wierp mijn ziel gewillig in de handen van mijn zaligmaker en ik lag wenend aan zijn voeten, geheel verenigd zijnde met zijn wil. Alleen verzocht ik dat ik van enige dienst mocht zijn voor zijn gemeente, voor zijn kerk en zijn volk, wanneer hij zo genadig wilde zijn mij zulks te veroorloven. Sinds dat ogenblik genoot ik een zoete vrede in mijn ziel en ik had zulke klare, herhaalde openbaringen van zijn liefde tot mij, dat ik geen andere hemel begeerde. Mijn vorige verschrikkingen waren geweken, ook zijn deze sinds die tijd, naar ik geloof, niet meer met zulke hevigheid teruggekeerd. Hoewel ik tot nog toe weinig tekenen zien kan, dat hij mijn smeking om in zijn dienst nuttig te zijn, ingewilligd heeft, hoewel ik zeer arm aan goed, doch vol van kwaad ben, en hoewel ik veel pijnlijke beproevingen en verzoekingen in mijn ziel ondervind, echter behaagde het de Heere zich dikwijls aan mij te openbaren, de verborgenheden van zijn kruis voor mij te openen, en mij in zijn dierbare bloed te doen vertrouwen. En niet lang na deze, zal ik het een wederbekering noemen, werd ik hevig aangevallen met gedachten, welke zo monsterachtig vuil en lastelijk waren, dat ze evenmin uitgesproken als aangeduid kunnen worden. Ik geloof dat zulke dingen bijna nooit in het hart van enig andere mens opkwamen, hoewel ik bespeur dat de meeste van Gods kinderen soms op gelijke wijze worden aangevallen. Evenwel waren de mijne gruwelijk en zwart zonder voorbeeld, ja, schenen meesterstukken der hel te zijn. Gedurende enige maanden lang overvielen zij mij, en ze deden mij gewoonlijk bitterlijk wenen en tot mijn God ernstig roepen om ze weg te nemen. En ten laatste behaagde het hem om dit ook in een grote mate te doen, alhoewel zij nog dikwijls als indringende bezoekers wilden terugkeren. Nochtans werd het hun niet vergund om met zoveel kracht te komen. Kortom, ik gevoel mijzelf thans weer zo arm, zo zwak, zo hulpeloos en afhankelijk als ooit tevoren. Maar nu is mijn zwakheid mijn grootste kracht. En ofschoon ik mij nu verheug, zo verheug ik mij evenwel met beving. Weldra begon ik door Gods geest bevrocht te worden op een geheel andere wijze dan ik voorheen ondervonden had. Ik genoot een bestendige gemeenschap met hem in het gebed. Zijn lijden, zijn wonden, zijn zielsangsten werden op een wonderbare wijze aan mij verzegeld. Ik geloofde nu dat mijn naam diep ingegrift was in het hart van de Heer Jezus met karakters die nooit uitgewist konden worden. Met het oog des geloofs zag ik hem gebukt onder de last mijner zonde, kermende en kruipende Gethsemane voor mij. De vleesgeworden God werd meer en meer aan mij geopenbaard, en ik ontving geheel andere inzichten in zijn lijden dan ik tevoren voedde. En nu zag ik dat de smart van Christus de smart was van mijn Maker, dat zijn wonden de wonden waren van de Almachtige God. De minste druppel van zijn bloed scheen mij nu toe meer waarde te hebben dan 10.000 werelden. Had ik wel eerder gedacht dat zijn lijden te klein voor mij was, nu scheen het mij te groot toe. Dikwijls riep ik uit in vervoering van zalige verwondering, Heere, 'tis te veel, 'tis te veel. Gewisselijk was mijn ziel zulk een grote prijs niet waardig. Mij was zulk een geest van gevoelige liefde tot de Heere Jezus geschonken, dat ik, nadat ik opgehouden had over mijzelf te treuren, gedurende enige maanden over hem leed droeg en bitterlijk weende. Ik aanschouwde hem die ik doorstoken had. Ik gevoelde een hevige wroeging in mij, die tegelijkertijd vermengd was met zoveel medelijden, dat de smart en de vreugde die ik ondervond beter gevoeld dan beschreven kunnen worden. En nu begeer ik niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. In die verborgenheid der vleeswording zijn al de rijkdommen der goddelijke wijsheid opgesloten. En deze is het doel daar ik nog altijd naar jaag. Deze is de beker der verlossing, waaruit ik al dieper en dieper wens te drinken. Deze is de kennis waarin ik wens toe te nemen en waaruit ik tegelijkertijd begeer een dagelijkse toeneming in ware genade en godszaligheid. Alle plichten, middelen, ordinantiën enzovoorts hebben dan alleen waarde voor mij, wanneer zij bedouwd zijn met het bloed des lams, in vergelijking waarvan anders alle dingen maar kaf en doppen zijn. Een fariseese ijver en een antinomiaanse zorgeloosheid zijn twee instrumenten van de Satan waarmee deze de kerk van alle eeuwen verbrijzelt als tussen de bovenste en de onderste molensteen. De juiste weg tussen deze beiden is veel nauwer en veel moeilijker te vinden dan de meeste mensen zich verbeelden. Het is een pad hetwelk het oog des giers niet heeft gezien en niemand kan het aanwijzen dan de Heilige Geest. Laat hier niemand de ingeving van zijn eigen hart vertrouwen, opdat hij, gewaarschuwd zijnde, de ene klip te vermijden, niet tegen de andere verpletterd wordt. Het onderscheid is voor de mens te fijn om dat te onderscheiden. Laat daarom de christen onderricht vragen aan zijn God. Deze twee afschuwelijke monsters kwellen en verbijsteren nog voortdurend mijn ziel. En hoewel de eerste in heiliger gedaante mag verschijnen, nochtans is ze volstrekt niet minder, maar zo mogelijk nog afschuwelijker voor mij dan de laatste. Daarom tracht ik uit de wonderlijke bedelingen Gods aan mij de volgende opmerkingen te trekken. Aan de ene kant wil ik opmerken dat het niet is desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods, en dat niemand een christen kan maken dan hij die de wereld gemaakt heeft, en dat het de roem Gods is uit het kwade het goede te doen voortkomen, dat dien hij lief heeft, hij die ook lief heeft tot het einde toe, dat hoewel alle mensen zich door hun werken in Gods gunst min of meer zoeken aan te bevelen, hem evenwel die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, zijn geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. En dat het bloed des verlossers aan de ziel toegepast door zijn geest het ene nodig is. Dat, terwijl het gebed de taak en het werk is van een fariseer, dit het voorrecht en de lust is van een christen. Dat God de smeekschriften van zijn volk niet aanneemt omdat zij bidden, maar dat zij bidden omdat hij voorgenomen heeft hun verzoeken te beantwoorden. Dat eigen gerechtigheid en wettische heiligheid de ziel eerder afhouden van dan trekken tot Christus, en dat zij die de zaligheid daardoor zoeken, schaduwen najagen. Daar zij het grote einde van de wet misvatten en afdwalen van de weg, de waarheid en het leven. Dat Gods voornemen is alleen zijn Zoon te verheerlijken en de uitnemendheid van ieder schepsel te vernederen. Dat geen gerechtigheid dan de rechtvaardigheid van Jezus, dat is de gerechtigheid Gods van enig nut is tot aanneming. Dat het zijn van een zedig, een ijverig, een godsdienstig mens nog ver af is van een christen te zijn. Dat het oog des geloofs meer ziet op het bloed van Jezus dan naar de overwinning der ziel over de verdorvenheden. En dat de bedelingen Gods met zijn volk, hoewel over het algemeen van dezelfde aard, echter zo verscheiden zijn dat de wegen van het ene kind van God niet uitgeschetst kunnen worden door die van een ander, zodat men geen regelmatige schets kan leveren van christelijke bekering, christelijke ervaring, christelijke nuttigheid of christelijk verkeer. Dat de wil van God de enige standaard is van hetgeen goed en recht is, en dat de besprenging van het bloed van een gekruisigde zaligmaker op de conscientie door de Heilige Geest een mens heiligt, zonder welke het meest ingetogen leven en de gestrengste tucht onheilig zijn. En eindelijk, dat geloof en heiligheid met iedere andere zegening gekocht zijn door het bloed des verlossers, en dat hij recht heeft om ze te geven wien hij wil, en op zulke wijze en in zulke mate als het hem goed dunkt, alhoewel de geest des mensen lust heeft tot nijdigheid. Aan de andere kant wil ik wel opmerken dat het niet zo gemakkelijk is om een christen te zijn als sommige mensen schijnen te denken. dat om in waarheid op Christus alleen te vertrouwen, wanneer men niets in zichzelf ziet dan kwaad en zonde, een daad is, welke voor een levende ziel even bovennatuurlijk is, als het voor Petrus was, om op de zee te wandelen. Dat de blote leerstellige waarheid, hoe zuiver die ook zijn mag, het hart niet veranderen zal, en dat bijgevolg het veranderen van leer nog geen christelijke bekering is. En dat het uitkomen uit het graf van Lazarus en het gevoel dat hem het leven teruggegeven was, evenveel verschilde van hen die alleen dit wonder aanschouwden of de zaak geloofden toen het hun verteld werd. Als het verschil groot is tussen de gestalte van de ziel, wanneer ze wezenlijk uit zichzelf gaat en haar de gerechtigheid van Christus wordt toegepast door het dierbare geloof van Gods uitverkorene, en tussen het blote geloven van het leerstuk van de toegerekende gerechtigheid, omdat hij ziet dat dit de leer van de schrift is, of omdat hij die waarheid met zijn verstand moet toestemmen, wanneer hem die door anderen wordt voorgesteld. Dat een discipel, die onverbroken van hart is, maar weinig gemeenschap kan hebben met een Heere wiens hart gebroken is. Dat indien iemand de geest van Christus niet heeft, hij hem niet toekomt. Dat een biddeloze geest niet de geest van Christus is, overmits het gebed een christen evenzo noodzakelijk en natuurlijk is als de natuurlijke mens het voedsel. En dat door vele verdrukkingen in te gaan, de gewone weg ten hemel is. En dat niet hij de tot Christus getrokken zondaar is, die slechts door een hoofdkennis geleerd heeft dat hij een zondaar is. Maar hij die door een oprecht berouw in zijn hart zulks gevoelt, dat hij die gelooft de zalving van de Heilige heeft, en dat een waar christen zo innig met Christus verenigd is als de hand of de voet met het lichaam en bijgevolg met hem leidt en zich verheugt. Dat een gelovige met God spreekt en verkeert, dat een dood geloof evenmin de ziel kan verwarmen als een lijk de levenswerkzaamheden verrichten. Dat daar, waar een oprecht geloof is, ook gehoorzaamheid en vreze God zullen gevonden worden. En dat hij, die leeft door het geloof des Zoons van God, ook zijn vlees eet en zijn bloed drinkt. Dat hij, die de Zoon heeft, ook het leven heeft, maar dat hij die de Zoon niet heeft, ook het leven niet heeft. Dat velen zich inbeelden dat ze grote gelovigen zijn, die echter weinig of in het geheel geen geloof bezitten. Terwijl veel anderen die zich van het geloof verstoken wanen, nochtans Christus aankleven door het geloof der werkingen Gods. Dat het geloof, evenals het goud, eerst door het vuur beproefd moet worden, voor het veilig vertrouwd kan worden. Ten slotte, dat de christenen door de Heilige Geest verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Op deze verzegeling verlaten zij zich, voor de eeuwigheid, en niet op een blote kennis of beschouwende begrippen, hoe diep die ook gaan mochten. Zij vrezen zich om in te beelden dat ze rijk zijn wanneer ze blind en arm zijn, een naam te hebben van te leven en nog dood te zijn, of genoodzaakt te zijn een onzekere toekomst tegemoet te gaan op het twijfelachtige ontwerp van algemene verlossing, met hen die daarom denken zalig te zullen worden, omdat ze denken dat er niemand zal verloren gaan. Wat mijn tegenwoordige staat betreft, zo belijd ik nog steeds een zondaar te zijn. Want hoewel ik niet veel verzocht word tot grove uitwendige daden van ongerechtigheid, nochtans wordt mijn ziel voortdurend verward en gekweld door inwendig verderf en geestelijke boosheid. En dit doet mij dikwijls uitroepen: O, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? De zonden hebben mij nog niet verlaten, hoewel ik evenals vele anderen met mij eenmaal hoop had dat ik er spoedig van verlost zou worden. Alles wat ik doen kan, is in alle omstandigheden op Jezus te zien. Mij dicht aan zijn gewonde zijde vast te klemmen, te verlangen om met zijn gerechtigheid bekleed te worden. Hem te bidden dat hij bepleiten mocht mijn zaak tegen de geestelijke vijanden die tegen mij opstaan. Te geloven dat ik rein ben door het woord dat hij tot mij gesproken heeft, hoewel ik mij melaats gevoel van het hoofd tot de voeten. In het kort, ik verblijd mij. Niet omdat de geesten mij altijd onderworpen zijn, want helaas, ik bevind dat zij mij dikwijls te sterk zijn om ze in toom te houden. Maar omdat mijn naam opgeschreven is in de hemel. Dagelijks word ik meer en meer overtuigd dat de beloften Gods aan zijn volk onvoorwaardelijk zijn. Ik wens mijn hoop alleen te bouwen op die vrije verkiezende liefde Gods in Christus Jezus tot mijn ziel van voor de grondlegging der wereld. Want hij heeft mijn ziel verlost van de onderste hel. Gelijk ik met aandoening bij ondervinding getuigen moet, als een brandhout heeft hij mij uit het vuur gerukt, terwijl mijn wegen schrikkelijk en in de hoogste graad gevaarlijk waren. Was zijn oog van het begin tot het einde op mij, om mij genadig te zijn. Hij heeft er mij toe verplicht om veel lief te hebben, wijl hij mij veel vergeven heeft. Hij heeft mij getoond en toont mij nog dagelijks het afschuwelijk bedrog, de begeerlijkheid, de vijandschap en de trotsheid mijns harten, maar eveneens ook de ondoorgrondelijke diepte van zijn genade, hoe diep ik gevallen was, maar tevens ook hoeveel zweet en bloed het hem gekost heeft om mij weer op te richten. Hij heeft zichzelf bewezen sterker te zijn dan ik en zijn goedheid meerder te wezen dan al mijn onwaardigheid. Hij maakt mij op een gevoelige wijze bekend dat ik zonder hem niets doen kan. Hij verzekert mij en hij maakt mij bekwaam zulks te geloven dat ik geheel schoon ben en dat er geen gebrek aan mij is. Hij noemt mij zijn vriend, hoewel een vijand zijnde, zijn kind, hoewel ik een verrader ben, mij, die een tot de bedelstaf gebrachte doorbrenger ben, kleedt hij met het beste kleed en hij heeft aan mijn vinger een ring gedaan van eindeloze liefde en genade. Niet tegenstaande ik dikwijls door geestelijke vijanden grotelijks in nood gebracht word, bedroefd, geplaagd en schier ter dood toe neergebogen ben, onder het gevoel van mijn tegenwoordige dorheid, ondankbaarheid en kwade neigingen, toont hij mij in het verborgen zijn bloedende wonden en spreekt hij zacht, doch krachtig, tot mijn ziel: Ik ben uw heil. Zijn vrije onderscheidende genade is het fundament waarop de rust van mijn arme, vermoeide en verzochte ziel gevestigd is. Hierop is dikwijls mijn hoop gegrond, wanneer ik door geen andere klare blijken ondersteund word dan alleen door de geest der aanneming welke ik van hem ontvangen heb. Hij heeft mij uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, opdat hij in mij zou openbaren de onuitsprekelijke rijkdommen van zijn soevereine genade en oneindige verdraagzaamheid. Hoewel ik anderen een vreemdeling en mijzelf een wonder ben, evenwel ken ik hem, of liever, word ik van hem gekend. Hoe arm ik ook ben in mijzelf, nochtans ben ik rijk genoeg in hem. Wanneer mijn droge, ledige en dorre ziel van dorst versmacht, dan verzoekt hij mij vriendelijk tot hem te komen en mijn dorst te lessen aan de oorsprong. In één woord, hij maakt mij bekwaam om op beproefde gronden te zeggen: waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Amen, ja, amen. Tot zover het eigen geschreven geschrift van Hart. Er volgt nog een kort gedenkschrift. Daar de gedachtenis aan Mr. Hart aan vele christenen zeer dierbaar is, zo zullen enige bijzonderheden omtrent hem ongetwijfeld zeer welkom zijn. Het is echter jammer dat de middelen ter informatie zo schaars zijn en dat er geen volledige aantekeningen bestaan omtrent deze voortreffelijke dienstknecht van Jezus Christus. Joseph Hart is geboren in de stad Londen omtrent het jaar 1702. Van zijn ouders is weinig meer bekend dan hetgeen in zijn bevinding is opgetekend en hetgeen van hen gemeld is door dominee Andrew Kinsman in zijn lijkrede. Want deze zegt: "Ik had het genoegen zijn bejaarde ouders te kennen die beide in het geloof stierven. En laat ik daarbij voegen de eer hun het evangelie te prediken." Hieruit mag met enige waarschijnlijkheid afgeleid worden dat de ouders van hem de predikdienst van George Whitefield bijwoonden, voor wie deze predikant Kingsman gewoonlijk predikte als hij Londen bezocht. Van Joseph Hart's eerste levensjaren is weinig bekend. Uit zijn latere loopbaan blijkt echter dat hij een klassieke opleiding heeft genoten en uit het getuigenis van de predikant John Hughes, zijn schoonbroeder en opvolger in de predikdienst in Jewish Street, blijkt dat zijn burgerlijke beroep was om onderwijs te geven in de geleerde talen. Omtrent het jaar 1733 kwam Mr. Hart in grote bekommering over de staat zijner ziel, waarvan een volledig verslag voorkomt in zijn eigen verhaal. In deze staat van onrust bleef hij meer dan 7 jaren lang, en toen behaagde het de Heere hem een weinig te vertroosten. Maar deze gelukkige gemoedsgesteldheid duurde slechts maar kort. Ze werd opgevolgd door een dikke duisternis, want daar hij onstuimig voortsnelde in begrippen die boven zijn ervaring waren, viel hij in grove zonde. En omtrent deze tijd gaf hij een vlugschrift in het licht en getiteld Opmerkingen over de onredelijkheid van de godsdienst. Het bestond uit op- en aanmerkingen op een preek over Romeinen 8 vers 32 van John Wesley. En in deze staat van afwijking bleef hij waarschijnlijk tot ongeveer 1751, gedurende welke tijd hij verschillende stukken over verscheidene onderwerpen in het licht gaf, voornamelijk vertalingen van oude heidenen. Nu, in 1751, begon hij bij trappen een weinig te reformeren en zich op een meer matige en ordelijke levenswijze toe te leggen. Zo leefde hij ongeveer 4 jaar, als wanneer hij in een grote gemoedsvertwijfeling verviel, die tot 1757 voortduurde, toen het God behaagde zijn ziel te vertroosten. In 1759 gaf hij zijn hymnboek Geestelijke Liederen het licht, waaraan hij het verhaal van zijn bevinding deed voorafgaan. Waarschijnlijk trok hij hierdoor de opmerkzaamheid tot zich en was dit het middel in Gods hand dat hij tot het predikambt geroepen werd. De predikant Kingsman die zegt daarvan als hij van deze tijd spreekt: "Ik wist dat hij jaren tevoren een zoon was van vele gebeden. En de wetenschap hiervan veroorzaakte dat ik, zodra ik in zijn bevinding en zijn geestelijke gezangen gelezen had, een hartelijke betrekking op hem kreeg, en dat mijn ziel zich aan de schrijver verbonden gevoelde, terwijl ik geloofde dat de ernstige gebeden van zijn liefhebbende ouders voor hem enige mate beantwoord waren." En deze liefde deed mij vurig uitzien naar een persoonlijk onderhoud met hem. Het gevolg daarvan was dat sinds het jaar 1759 een briefwisseling door ons gehouden werd over godsdienstige en letterkundige onderwerpen. O, wat waren zijn opstellen vol van gezonde ervaringen. Hoe zoet schreef hij over Jezus en zijn grote verlossingswerk. Van die tijd af beminden wij elkaar als broeders en dienstknechten van dezelfde meester. Nadat de Heere Joseph Hart genadig verlost had van zijn wrede dienstbaarheid, gevoelde hij een ernstige begeerte om dienstbaar gemaakt te worden in de bekering der zielen tot God. En spoedig werd er een deur voor hem geopend. Men zegt dat hij zijn eerste leerrede gehouden heeft in de oude vergaderplaats, de St. John's Court, Bermondsey. In 1760 deed hij zijn intrede in de predikdienst in de vergaderplaats in de Dewin Street, waarin hij tot aan zijn dood toe getrouw gearbeid heeft. De oude vergaderplaats was in 1672 gebouwd van hout voor de beroemde William Jenkins. Deze was veel groter dan de tegenwoordige kapel en stond achter de plaats waarop de tegenwoordige verrezen is. Hij preekte met grote ernst en daar hij zeer welsprekend was, was zijn gehoor altijd talrijk. Joseph Hart's bezorgdheid voor het welvaren van zijn gemeente heeft ongetwijfeld zijn gestel verzwakt. Doch hij wilde het niet opgeven en hij arbeidde voort tot aan zijn dood toe. Van zijn laatste ziekte hebben wij geen verslag, maar dat hij lang gesukkeld heeft, dat mogen wij opmaken uit de volgende opmerkingen van Mr. Hughes. Die zegt, hij was als de werkzame os die sterft met het juk op zijn nek. Zo stierf ook hij met het juk van Christus op zijn hals. Nooit wilde hij dulden dat het afgenomen zou worden, want gij zijt getuigen dat hij Christus predikte, terwijl de pijlen des doods reeds hem in hem staken. Einde citaat. Hij stierf op 24 mei 1763 in de ouderdom van 56 jaar, zijnde ongeveer 8 jaar in de predikdienst geweest. Zijn overschot werd ter aarde besteld in Bunhill Fields, een begraafplaats in Londen, alwaar een grafsteen te zijner herinnering te zien is, een gedenknaald. Door de predikant Andrew Kinsman van Plymouth werd hij bij zijn begrafenis een rede gehouden voor een talrijke schare. En op zijn graf zong de vergadering een van zijn gezangen, namelijk pagina 189 uit de bundel Zonen Gods door gezegende aanneming. John Towers hield bij gelegenheid van zijn dood een lijkpredikatie, welke niet in druk is verschenen. De lijkrede door John Hoos in Dewin Street Chapel, de plaats van zijn werkzaamheden, is van zulke een uitnemendheid dat het niet ongepast zal zijn er enige uittreksels uit mee te delen. Die volgen al dus. Het is velen wel bekend dat onze afgestorven broeder in het werk van de predikdienst gekomen is in veel zwakheid en gebrokenheid van ziel, en dat hij onder veel diepe beproevingen van een verschrikkelijke aard gearbeid heeft. Want ofschoon het de Heere behaagd had zijn ziel in zijn eeuwige liefde te bevestigen, echter was hij, naar ik weet, somtijds zo blootgesteld aan de aanvallen van de Satan, ter beproeving van zijn geloof. Er kwamen er zulke wolken van duisterheid over zijn ziel, dat hij dikwijls tot de gemeente heeft moeten preken, terwijl verstand en reden hem in het aangezicht vlogen, en zijn geloof tegelijkertijd was als een gekrookt riet, zodat hij dikwerf aan de gemeente gedaan heeft wat de weduwe van Sarfat aan de profeet Elia deed, die hem een koek maakte van het weinige dat ze had, toen zij op het punt scheen zelf van honger te zullen sterven. Derhalve heeft hij daarom, o heilige Gods, een recht om van u allen herdacht te worden. In de tweede plaats, hij gaf een bewijs van de oprechtheid van zijn geloof door de oprechtheid van zijn berouw. Niet alleen heeft hij zijn zonde openlijk voor de gehele wereld beleden, maar dezelfde ook verlaten. En hoewel hij zeker wist dat zijn zonden voor eeuwig vergeven waren, toch was hij tevreden al zijn dagen eenzaam in de voorhof van het huis des Heren te staan, dragende zijn schaamte, opdat anderen mochten leren om den Heren te vrezen door de dingen die hij leed. Dus ook hierom, o heilige Gods, heeft hij de recht op dat ge allen u zijner herinnert. En daarenboven moet ik gewagen van zijn onverschrokken moed in het krachtig verdedigen met al zijn macht van de bijzondere hoofdwaarheden van het evangelie, zoals er zijn, de drie-eenheid, de verkiezende liefde Gods, de vrije rechtvaardigmaking des zondaars door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, en de verlossing alleen door zijn dierbaar bloed, de wedergeboorte en de volharding der heiligen tot het einde toe. Altijd was hij aandringend op een leven en een verkeer overeenkomstig het evangelie, ernstig strijdend voor het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd. En ook daarom, o heilige Gods, heeft hij de recht op dat gij zijner in gedachtenis houdt. Einde citaat. Na nog enkele gepaste woorden van troost tot de treurende weduwe en haar kinderen gericht te hebben, gaat Mr. Hughes voort. Maar o, de moeilijkste taak, die rest mij nog. Immers, waar en hoe zal ik beginnen om deze gemeente van Christus met al haar wenende kinderen te troosten? Inderdaad, dochter Sions, de Heer heeft u met een wolk overdekt, door uw herder van u weg te nemen. Maar, naar ik hoop, is het niet in toorn. Evenwel betaamt het u allen, in deze donkere dag des treurens, met één hart en één ziel de God des hemels ernstig te smeken, of het hem behagen mocht om deze breuk te herstellen. Want het is aan velen wel bekend, dat de groot man in Israël gevallen is. Maar er zijt evenwel niet gans ten neergeworpen. Er is immers nog hoop. Want hoewel de dood een overste in de legerscharen Israëls heeft neergeveld, gedenkt echter dat uw overste leidsman, de Heere der Heerscharen, onbeweeglijk staat. De dood heeft over hem geen macht, nog zal die tot in eeuwigheid hebben. Daarom treed voort in de onoverwinnelijke kracht van de Heere Jezus, want nog slechts een korte tijd en de laatste vijand zal teniet gedaan worden, namelijk de dood. Joseph Hart liet een weduwe na met 5 kinderen. Ten voordele van deze werd Mr. Hughes' prediking uitgegeven, terwijl er ook inschrijvingen voor hen gedaan werden onder degene die Joseph Hart's predikdienst hadden bijgewoond. Mevrouw Hart overleefde haar echtgenoot bijna 22 jaar. Zij stierf in 1790 in de ouderdom van 64 jaar en werd bij hem in Bunhill Fields begraven. Na de dood van Hart, die een pedobaptist was, werd Mr. John Hughes, die een baptist was, geroepen om hem op te volgen. En dit veroorzaakte een scheiding onder de leden van de gemeente. De independenten, waaronder ook mevrouw Hart behoorde, gaven de voorkeur aan John Towers als predikant. De prediking van Mr. Hughes toont aan dat deze een man geweest is van gelijke overtuiging als Mr. Hart, wel berekend om de kudde te voeden die aan zijn zorg was toevertrouwd. Slechts 5 jaar mocht hij zijn voorganger overleven en hij stierf op 26 mei 1773 en werd ook op Bunhill Fields begraven. Als bijvoegsel aan de reeds vermelde werken van Mr. Hart werd enige jaren na zijn dood nog een preek van hem uitgegeven met als titel De Koning der Joden. De predikant John Towers zegt in zijn aanbeveling voor de gezangen van Mr. Hart Dit gezangenboek beschrijft zo nauwkeurig de prediking van de schrijver, dat er met recht van gezegd kan worden dat hij nog spreekt nadat hij gestorven is. Hierin zijn de leerstukken van het evangelie zo evangelisch verklaard en hun toepassing zo bevindelijk voorgesteld, dat het met recht een schat van leerstellige, practicale en bevindelijke godgeleerdheid mag genoemd worden. Dit is het einde van de aanvulling. Dan volgt er nog een gezang, nummer 27, in het Nederlands dan wel, van de schrijvers eigen belijdenis. Het is op de wijze van Psalm 116 in het Nederlands overgedicht. Kom hier, gij allen die de Heere vreest, discipelen van Gods Zoon, die leed aan het kruis houdt. Laat mij verhalen en u kort vermelden wat Jezus voor mijn arme zielen deed. Ik liep aldra de weg der waarheid mis en ik dwaalde weg, ja steeds al verder henen. Ik dacht, Christus zou mijn zaligmaker wezen, maar had geen lust in ware heiligheid. Terwijl ik dwaaslijk roemde in mijn schande, liep ik de weg des doods met rasse schreden. Genade werd misbruikt, veracht Gods vrezen. En leerde ook mijn naaste zo te doen. Ver, ver van huis vulde ik mijn buik met draf, verwaand, vol eigenzinnige gedachten. Ik leefde als een zwijn, ja als een beest daarheen. Gods vijand diende ik trouw, in plaats van hem. Ik, grote dwaas, gewillig als een slaaf, deed ik alles wat de vorst der hel verlangde. Al wat hij vroeg, deed ik met groot genoegen. En pochte dat ik kwaad deed zonder vrees. God lasteren was het werk steeds van mijn tong, verblind ook voor de onreinheid van mijn harten. Of ik kwaad of goed deed, merkte ik nu niet langer. Vuil was ik in gedachten, woord en daad. Mijn hart vervuld met lusten liep ik rond, terwijl mijn ziel met hovardij gemest werd. Men vond mij steeds bij die den Heer beschimpte en bij de logenaars van Godes Zoon. Mijn vlees werd dra door pijn verzwakt, terwijl verborgen kwalen reeds mijn lichaam sloopte. Ik deed mijn best mijn leven weg te smijten. Ik had zo het mij was vergund, mijn ziel verdoemd. Lang was ik afgeweken, maar de Heer bestrafte mij en hield mij minzaam staande. Hij deed mij pijn, maar zag met vriendelijk ogen en gaf mij hoop dat hij wat groots zou doen. En toen daagde hij mij snel voor zijn gericht. Daar stond ik, overtuigd, veroordeeld, schuldig, terwijl ik uit zijn mond tot dat vonnis wachtte. Bestemd voor hen die Jezus bloed vertreen, van smart en wroeging werd mijn hart verscheurd. Afzichtelijk werd de hel voor mij geopend, en toen zag ik wat ik nooit voorheen aanschouwde, maar enkel met mijn oren had gehoord. Hoe zag ik nu mijn vreselijke staat, hoe deed verschrikking het zwakke lichaam schudden? Maar broederen, ik weet, gij kunt het gissen, misschien hebt gij hetzelfde wel gevoeld. Wat is Gods goedheid onuitsprekelijk groot? Wat wonder meelij smolt zijn teder hart, dat hij mij wou ontslaan van mijn smart, terwijl ik in mijn bloed gewenteld lag. O wonder, toen ik nog van verre stond, kwam hij tot mij en om mijn hals gevallen, en hij verloste mij uit mijn banden en greep mij tijdig van de rand der hel. Wat een verbazend ommekeer voor mij, de hemel, voor een helle wicht ontsloten. Wees blijde, sprak hij, wil niet langer vrezen, verheug u, want uw zonde delg ik uit. Dat was te veel voor mij, maar hij sprak weer en zeide, vree, wat, riep ik, mij, ja zeker. Maar mijn ontelbare misdaden zijn zulke, ik vergeef u die geheel volkomen vrij. Maar, Heere, hoe zal ik in de toekomst gaan? Ik ben nu uw zaligheid volkomen. Geen zonde zal uw ziel nu weer verdoemen, terwijl geen werk u zalig maken kan. Zet daar uw hart van af, ik zal voortaan mijn werk wel voor u en ook in u werken. Uw zaak maak ik van nu af tot mijn eigen. Ik zal u veilig leiden, vrees maar niet. En zo sprak hij, en nu was ik volkomen vrij. Het is met het bloed mijn Heren ondertekend, verschrikking vloot van mij. En zijn vrede kwam over mij, vervulde toen mijn hart. Ik had toen nog slechts één nederig verzoek, en scheen de Heere duidend niet ten kwade, of enige dienst door mij gedaan mocht worden, ten nutte van zijn arm gelovig volk. Dus ik, die nog onlangs verstoten was, met recht bevreesd dat ik verdoemd zou worden, ontving genadig vrijspraak van mijn zonde, en het woord van God, dat hij dezelfde bleef. Dat woord is mij nog vaak tot steun en troost, wanneer in donkere moeilijke wegen, terwijl de vijand acht geeft op mijn schreden, ik door geloof de kracht ervaren mag. En dikwijls, als de vijand van mijn ziel met list mij komt bestrijden en verzoeken, of door zijn helse geest mij wijs wil maken, dat het slechts verbeelding, vals en ijdel was, dan openbaart zich Jezus in de nood, en wederlegt voor mij de leugenspreker, en troost mij weer, en doet mij vriendelijk horen, heb goede moed, want ik vergeet u nooit. Einde van dat gezang. Volgt een ander gezang, nummer 1, met de titel Gethsemane. Komt, al gij uitverkoren heiligen van God, die smacht de kracht van het reinigende bloed te ervaren, deelt met mij in bedrukt genoegen dat ik schep in van het droevige Gethsemane te zingen. Gethsemane, olijvenpers, gepaste naam, voor Christens hart dat pijnst, waarom gij dus zoudt heten, geschikte plaats, waarop ontwaakt is het zwaard der wraak, dat stand hield in de kamp met goddelijke liefde. Hier was het, waar de Heer des levens eens verscheen, en zucht en kermde en bad in richterlijke vrezen, waar het vlees geworden woord zijn kracht verenigd heeft, om in die bange strijd de glorie weg te dragen. De machten van de hel verzamelden haar kracht, en brijzelden zijn borst, en persten kneuzend hart. Wat woedde er in zijn ziel een felle worsteling, als zweet en bloed tezaam hem langs het lichaam dropen. Een afgevaardigde uit het eeuwig rijk des lichts, een engel, ziet verbaasd in bloed en tranen baden, hem, die nu minder dan zijn engelen is gemaakt, wient de engelenheer nochtans gehoorzaamt met aanbidding. Tot stijden, nee, slechts tot versterking toog hij uit. Rechtvaardigheid eist streng den allerlaatste penning. Dit offerlam wilde ook de wraak volmaakt voldoen, dus ondernam hij het stuk en wilde het ook volbrengen. Hij koos in deze strijd drie jongeren, die hij heet, op kleine afstand slechts te wachten en te waken. Maar drietal viel in slaap, en mede het schouwspel dus, als Christus zich onttrekt, wat komt dan van ons waken? Nu, voor dan achterwaarts, trad hij tot driemaal toe, als zocht hij heul en troost bij broze stervelingen, of wenste voor het minst beklag in deze staat, met zijn gekwelde ziel. Meer konden zij niet tonen. Maar wat hij wenste of zocht, zelfs medelijden vloot, door onze kapitein alleen moest slag geleverd, zodra als de overste het strijdperk binnentrad, zijn de soldaten al uit zwakheid weggevloden. O worsteling vol geheim, gehuld in duisternis, verborgen tegelijk voor aller schepsel ogen, verwonderd zagen ook al de engelen het schouwspel aan, en zijn nog steeds geneigd dit wonder te doorgronden. O gij olijfberg, dus geheiligd boomrijk oord, o hof, gij schouwplaats van het tragisch liefdewonde. Wat bittere kruiden brengen uw bedden voort, hoe sterk is hun reuk, hoe wrang zijn hun sappen. Toch zijn de deugden zeldzaam die deze kruiden bien. De zaligmaker heeft al hun vergif gezogen. Als de conscientie overladen is, wil ik met mijn mond deze kruiden met het paaslam eten. O Kedron, zwarte beek, hoe rolt sinds eeuwen her door het donker dal uw vuil, uw verontreinigd water. De onreinigheid die steeds in u geworpen wordt, bepaalt geen mensentong, schoon enkelen kunnen proeven. Terwijl de mens was goed, vond hij in Edens tuin de keur van iedere soort van schoon en edel voedsel. Nu vlieden wij tot u, o Hof Gethsemane, wijl wij uit Edens hof rechtvaardig zijn verbannen. En waarom, dierbare lam, ai, zeg mij toch, waarom u dus behagen komt te lijden, bloeden, sterven? Wat machtige aandrang u daartoe bewogen heeft? O, de enige oorzaak was Gods soevereine liefde. Gods liefde, maar tot wie? Tot zondaars, laag en boos, tot een rebels geslacht, tot een verharde schare, die spotten als gij leed, verachten snoot uw bloed, en die de wonden Gods met wrede scherts aanschouwde. Als berg en steenrot scheurt, als door de vrees ontzet, het gapend graf versteld zijn doden weer moet geven, wanneer de dagvorstin uit de deernis met het toneel haar hoofd in rouwvloers bergt en het licht eraan te onttrekken. Stond daar de ellendeling van het menselijk geslacht en hief het hoofd omhoog om het driest gelaat te tonen. Staat onverschillig rond wanneer de natuur bezwijmt en spot en schimpt en vloekt en grijnst geheel verwaten. Veel harder dan een rots, dan bergen van graniet, en botter nog dan drek, en stomper nog dan aarde, zag de onbewogen mens de kostbare stroom uws bloeds, en droomde er gans niet van, dat het werd voor hem vergoten. Zo was het geslacht van de zondige mensen in die tijd, dat de verlossing door dat dierbaar bloed erlangde. Zulke mensen zien wij nog, ja, zulke alleen, zij allen waren zo. En zo zijn wij ook allen. Een kroon van doornen werd zijn slapen ingedrukt. Men geeselde hem wreed met samengebonden handen. Maar touw en geeselkoord met knopen zijn door ons aan hen ter hand gesteld, ook met die kroon van doornen. Aan het vloekhout hebben zij genageld, slevensvorst, dat deden zij. Maar wij, wat deden wij, mijn broederen? Het is waar dat des krijgers speer zijn zijde heeft doorboord, maar hebben wij ook hem niet door en door doorstoken? O ongeëvenaarde liefde, o hoe streeft gij alle kennis en gedachten ver te boven? Uw lengte en breedte en diepte en hoogte gaan zeer ver, bereik van mijn verwonderend gezicht te buiten. De liefde tot mijn ziel heeft hem, de zonen Gods, ja, iedere druppel van zijn levensbloed toen stortte. Helaas, ik liep lange tijd de afgoden gretig na, maar nu, o wonder, is mijn God de man van smarte. Einde van deze hymn, een einde van de geschiedenis van Jozef Hart, kort verhaal van de genade Gods verheerlijkt aan Jozef Hart, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze zonder toestemming elders publiceert.